Broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten onder ons. Wij willen samen weer luisteren naar de Heere. Willen samen de naam van de Heere groot maken. En horen wat zijn woord ook voor ons vandaag betekent. De collecte in deze eredienst is bestemd voor de kerk. Wij willen ons vertrouwen nu stellen op de Heere in het votum. Wij ontvangen van de Heere zijn vrede en zegengroet ook voor deze dienst. En daarna zingen wij van Psalm 94, het eerste en het tweede vers. Laten we nu in liefde voor de Heere deze dienst staande beginnen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Zij slaan de grootste laster uit. We zijn in de lijdenstijd en de tekst voor de preek is niet Matthäus 24 vers 27, maar net andersom, 27 vers 24. En daar gaat het over het onrecht dat de Heer Jezus wordt aangedaan. Hoe de rechter terugtreedt en hoe het volk roept, kruisig hem, alsof de Heer Jezus een misdadiger en een godslasteraar zou zijn. Als dat onrecht klinkt, dan roept Gods volk om Gods gerechtigheid. En wat dat recht van de Heere is, dat lezen we ook voor ons eigen leven in Gods eigen wet die Hij ons gegeven heeft, onder andere in Deuteronomium 5. Wij luisteren naar dat woord van de Heere om onze eigen zonde te ontdekken, om die te leren belijden en om uit liefde voor de Here volgens dat woord van de Here te leven. Wij antwoorden dan ook op de lezing van Gods wet met het zingen van Psalm 9, vers 3, 4 en 5. De Heer heeft ons zijn wet gegeven met deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of op de aarde is, of die in de water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat u die heiligt, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals u. Want u zult gedenken dat u dienstknecht in het land Egypte geweest bent, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, en u zult niet echt breken, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren uw naaste een vrouw, u zult uw zinnen niet zetten op uw naaste een huis, noch op zijn akker, noch op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, noch op iets dat van uw naast is.
Troont in eeuwigheid, vonnis spreken als rechter al onrecht wreken.
Wij lezen nu uit het woord van de Heer onze God en wij lezen eerst Deuteronomium 21 vers 1 tot 9 en daarna uit het Lijdensevangelie Matthäus 26 vers 57 tot 68 en dan lezen we verder in hoofdstuk 27 vers 11 tot 26. En de tekst gaat er dus vooral over dat Pilatus zijn handen in onschuld wast en aan Jezus overgeeft om gekruisigd te worden. We lezen in Deuteronomium 21 het volgende. Wanneer men in het land dat de Heer uw God u in bezit zal geven, in het open veld iemand vindt liggen die vermoord is, zonder dat men weet wie hem gedood heeft, dan zullen uw oudsten en rechters uitgaan en de afstand meten van de vermoorde naar de steden in de omtrek. En de oudsten van de stad die het dichtst bij de vermoorde gelegen is, zullen een jonge koe nemen waarmee nog geen werk gedaan is, die nog in geen juk heeft getrokken. De oudsten van de stad zullen de jonge koe brengen naar een dal dat altijd water heeft en bewerkt nog bezaaid is, en daar in het dal de jonge koe de nek breken. De priesters, de zonen van Levi, zullen naar voren treden, want hen heeft de Heer uw God verkoren om hem te dienen en te zegenen in de naam van de Heere. Naar hun uitspraak zal elk rechtsgeding en elk geval van lichamelijk letsel beslecht worden. En al de oudsten van die stad, zij die het dichtst bij de vermoorden wonen, zullen hun handen wassen boven de jonge koe, waarvan in het dal de nek gebroken is, en zij zullen betuigen, onze handen hebben dit bloed niet vergoten, en onze ogen hebben het niet gezien. Doe verzoening voor uw volk Israël, dat u bevrijd hebt, Heere, en leg geen onschuldig bloed in het midden van uw volk Israël. Dan zal het bloed voor hen verzoend zijn. Zo zult u het onschuldig bloed uit uw midden wegdoen, want zo doet u wat recht is in de ogen van de Heere. Dan lezen we verder in het Nieuwe Testament, in het Evangelie volgens Matthäus, en daarvan hoofdstuk 26, en dan beginnen wij bij vers 57. De Heilige Geest heeft daar ook voor ons laten opschrijven. Die nu Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de hof van de hoge priester. En binnengekomen zijnde, ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien. De overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Maar zij vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tot hem, geeft u geen antwoord? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. En de hoge priester zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u bent de Christus, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien gezeten aan de rechterhand van de macht en komende op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waartoe hebben we nog getuigen nodig? Zie nu, hebt u de godslastering gehoord? Wat dunkt u? Zij antwoordden en zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spuwden zij hem in het aangezicht en sloegen hem met vuisten. Anderen sloegen hem in het gelaat en zeiden, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? En dan gaan we verder bij hoofdstuk 27 vers 11. Jezus dan werd voor de stadhouder gesteld en de stadhouder ondervroeg hem en zei, bent u de koning van de Joden? Jezus zei, u zegt het. En op de beschuldiging die de overpriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tot hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? En hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu was de stadhouder bij elk feest gewoon een gevangene ter keuze van de scharen los te laten. Zij hadden toen een berucht gevangene genaamd Barabbas. Daar zij nu toch bijeen waren, zei Pilatus tot hen, wie wilt u dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit nijd hadden overgeleverd. Terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap, bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten overreden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen, maar Jezus zouden laten ter dood brengen. De stadhouder antwoordde en zei tot hen, wie van die twee wilt u dat ik loslaat? Zij zeiden, Barabbas. Pilatus zei tot hen, wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen, hij moet gekruisigd worden. Hij zei, wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Zij schreeuwden des te meer, hij moet gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel eer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ter aanschouwen van de schaar en zei, ik ben onschuldig aan zijn bloed. U moet zelf maar zien wat er van komt. En al het volk antwoordde en zei, zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geeselde hij en hij gaf hem over om gekruisigd te worden. We willen samen komen tot de Heer in ons gebed. In ons gebed willen wij ook denken aan een zuster van Winkoop Fix, vanwege het overlijden van haar enige zus. Laten we samen tot de Heer komen. Heere, Vader in de hemel, wij komen tot u. Ook onder de indruk, als wij weer horen wat er met de Heer Jezus, uw eigen Zoon, gebeurd is. Als we weer hebben gehoord hoe de Heer Jezus, die uit liefde naar de wereld is gekomen, door ons als mensen is veroordeeld en aan het kruis geslagen. En Heer, laat dat op ons zo'n indruk maken, dat we ons daar niet onverschillig van afmaken, maar dat het zo'n indruk op ons maakt, dat we met onze zonden, waarvoor de Heer Jezus aan het kruis moest sterven, naar u gaan, met berouw, met verdriet over die zonden. En Heer, wil het ons vergeven. Wil ons leren zo te leven. En geef ons de liefde en de kracht van uw geest. Om werkelijk in een nieuw leven te willen staan. En daarin te willen groeien. Dank u, Heer. Dat u ons dat ook geeft. Als we met dat oprechte hart tot u komen. En dat u ons dat geeft alleen maar om het offer van de Heer Jezus voor ons. Dank u, Zoon van God, dat u dat voor ons hebt willen doen. Dat u de beker die leeg gedronken moest worden en de veroordeling die er daardoor moest komen onder de hemelse rechter, dat u dat voor ons hebt willen dragen. En zo de schuld hebt willen wegdragen. En dank u, Geest, dat u ons in ons wilt werken. Juist een leven met u in alle teerheid. Om juist bij uw vergeving en nieuw leven te zoeken. En Heere, dank u dat u in het gezin van broeder en zuster Brinkman een zoon hebt gegeven, Daniël. En dat onze broeder en zuster ook mogen weten dat ze juist op grond van uw belofte hun kinderen mogen opvoeden. Dank u nu dat u met Daniël alles goed gemaakt hebt en dat u ook met onze zuster bent geweest. En Heere, wilt u ook geven dat ze weer nieuwe krachten mag krijgen, dat ze weer helemaal op krachten mag komen om ook in het gezin haar werk te mogen doen. En geef onze broeder en zuster ook steeds weer de liefde en het geloof om hun kinderen in diepe liefde voor u op te voeden. En wilt u ook zegen daarover geven. Heren, we danken u dat u ook een hele mooie gemeentevergadering hebt gegeven. Waar we over de dingen die ons bezighouden het mochten hebben. En dat we daar ook mochten zien hoe we samen mogen luisteren naar u en naar uw woord. Om daarin onze eenheid te vinden. Danken u ook, Heren, voor de landelijke contactdag van gisteren. En voor het mooie en goede dat u daar ook gaf. Heren, wil ons opbouwen. Opbouwen als gemeenten. Opbouwen als kinderen van u. En dat we dat mogen uitstralen in de wereld. En dat we nog met velen samen naar dat woord van u mogen luisteren en gemeente mogen zijn. Wilt u ook met andere kerken in het kerkverband zijn? En wilt u ook geven, Heren, dat we ook samen mogen uitkijken naar allen die volgens uw woord en op grond van uw woord samen met ons en naar elke vergadering die samen met ons hetzelfde beleid en leeft voor u. Wilt u ook met de dienaren van uw woord zijn en ook met de studenten die bezig zijn om zich voor te bereiden om dienaar van uw woord te worden als u hen roept. En Heere, wilt u zo ons allemaal dicht bij u bewaren. Ook in onze eigen omstandigheden, in ons eigen leven. Heere, wilt u dan bij ons zijn. Ook, Heere, als u ook het verdriet kennen dat we van onze broeder Harm Tillema als gemeente afscheid moeten nemen omdat hij zich onttrokken heeft. Heere, wilt u ook met hem gaan en wilt u hem geven dat hij steeds naar u mag opzien. En dat hij mag zien wat werkelijk u in uw woord te zeggen hebt. Heere, wilt u bij ons zijn en ons de troost geven die we nodig hebben. Ook als er moeilijke dingen in ons leven gebeuren. En wij bidden u dan ook voor zuster Van Winkoop Fix. En Heere, wilt u ook met haar zijn. Ook als ze moest meemaken hoe een geliefde gestorven is. En wilt u haar de troost geven. En de liefde voor u. En de liefde van u die ze zo nodig heeft. Wees zo met ons allemaal. En geef ons een goede dienst. Waarin ons hart door uw geest is opengebroken. En waar we aan u verbonden zijn. En naar u willen luisteren. Jong en oud. Hoor ons. Vergeef ons. Zegen ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen nu, ook als voorbereiding op de verkondiging van het evangelie, Psalm 34, vers 4 tot en met 8. En de kinderen hebben vooral in deze week vers 8 geleerd.
straf bevrijd.
De tekst is dus Matteüs 27 vers 24 en dan hopen we op Goede Vrijdag verder het evangelie te horen uit vers 25. Ik lees nog één keer de tekst. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies hij zich de handen ten aanschouwen van de schaar en zei, ik ben onschuldig aan zijn bloed. U moet zelf maar zien wat er van komt. Na de verkondiging antwoorden wij met het zingen van Psalm 31, de versen 6, 8 en 9. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. In onze tijd bestaat er een zekere sympathie voor geloven. Voor het bezig zijn met spirituele dingen, zoals dat wordt genoemd. Als jij daar iets aan hebt. Als dat jou helpt. Als jij daardoor een prettiger leven hebt, dan moet je het vooral doen. En op het eerste gezicht klinkt dat beter dan jaren geleden, waarin je eigenlijk meteen belachelijk werd gemaakt als je bezig was met geloof en met geestelijke dingen. En toch zie je dat als het om de grote beweging in ons land gaat, dat mensen al verder van de Heer en al verder van Christus als hun God en Verlosser komen te staan. Deze week kwam het heel erg duidelijk uit in zo'n 10-jaarlijks onderzoek naar geloof. En de belangrijkste conclusie daarvan lees ik even voor. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders, 82%, komt nooit of bijna nooit in de kerk. En nog maar 14% gelooft in een persoonlijke God. Voor veel Nederlanders is het christendom een onbekende of exotische wereld geworden. Bijna een kwart van de ondervraagden noemt zichzelf atheïst, dus gelooft beslist niet in een God. Dat was in 2006 nog 14%. Het aantal agnosten, en een agnost is iemand die zegt, hij weet het allemaal niet, hij concentreert zich op de wereld, maar verder weet hij het niet, nam ook toe van 26 naar 34%. Daarmee zijn de ongelovigen, atheïsten en agnosten samen voor het eerst in de geschiedenis van dit onderzoek in de meerderheid, 58%. Het aantal ietsisten, dat zijn mensen die geloven dat er wel iets is, is gedaald van 36 naar 28%. Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat de opmars van spiritualiteit tot stilstand lijkt te zijn gekomen. 31% beschouwt zichzelf als spiritueel en dat was 10 jaar geleden 40%. Al met al, de plaats van geloven in de Here als de echte God, neemt al minder een plaats in het leven van onze landgenoot. En dat betekent dat je als gelovig in deze wereld al meer als vreemd wordt aangekeken. Mensen kunnen nog wel zeggen, joh, dat is bijzonder dat jij gelooft. En misschien zijn ze dan ook wel heel vriendelijk. En toch sta je vaak alleen. Je wordt geroepen om zelf te kunnen vertellen wat je gelooft, in wie je gelooft en waarom dat belangrijk is. En dan dan hangt het er erg vanaf wat voor meningen jij geeft, of je nog sympathie bij anderen vindt. Je bent heel erg overgeleverd aan wat de meerderheid vindt en voelt en wat politiek correct is. En dat zie je ook heel duidelijk in onze tekst. Hoe Pilatus op de Heer Jezus reageert. Ik verkondig jullie het evangelie onder dit thema. Jezus lijdt onder de sympathieke onverschilligheid van de wereld. We letten in de eerste plaats op de sympathie en in de tweede plaats op de onverschilligheid. Jezus lijdt onder de sympathieke onverschilligheid van de wereld, in de eerste plaats de sympathie. Wat is er met de Heer Jezus gesold? Gisteravond gevangen genomen. De onschuldige, de volmaakt rechtvaardige, die voor 100% in liefde voor God en voor de naaste leeft. Hij wordt als een grote misdadiger gevangen genomen. En hij wordt zelfs in diezelfde nacht nog voor de Joodse raad, de hoogste Joodse rechtbank gebracht. Nou, dan moet het wel een heel gevaarlijke misdadiger zijn, als er zo snel die raad bij elkaar moet komen. De Zoon van God, die uit liefde voor zondaren naar de wereld gekomen is. Hij die naar de wereld kwam, om door zijn werk mensen uit de greep van de dood, de duivel en de zonde te bevrijden. Hij wordt in de boeien geslagen. Hij moet dood. En in het hele proces tegen de Heer Jezus, voor de Joodse raad, zie je dat hij moet dood. Er wordt constant naar een beschuldiging gezocht, waardoor de Joodse raad kan zeggen, hij is des dood schuldig. Maar dat lukt niet. Zelfs hier in de kerk, hier onder het verbondsvolk, proberen mensen met trucjes het onrecht te laten overwinnen, om hun eigen zondige zin te krijgen. Er wordt geen beschuldiging gevonden die de doodstraf rechtvaardigt. En ten einde raad, werkelijk ten einde raad, vraagt de hoge priester dan aan de Heer Jezus, bent u de Zoon van God? En dan? Maar ik zeg u, dat zegt de Heer Jezus, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben we nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En ze antwoordde en zeide, hij is schuldig en verdient de dood. Jezus de rechtvaardige. Hij wordt hier als een godslasteraar veroordeeld. En hij wordt in het gezicht gespuugd. En ze slaan hem op de kaken. Hij kan in de kring van het verbondsvolk, van de leiders van de kerk, op geen enkele sympathie rekenen. De vijandschap spat er in de kerk vanaf. De hoogste ambtsdragers in de kerk veroordelen nota bene de Heer Jezus uit haat. Hoe diep moest de Heer Jezus hier voor ons lijden? En toch, toch heeft de Joodse raad nog een probleem. Want ze willen de Heer Jezus voor de grote dag van Pasen dood hebben. Maar hun eigen wetten, die zorgen ervoor dat ze het op dat moment niet kunnen. Ze mogen op deze feestdagen niemand ter dood brengen en niemand stenigen. Om de Heer Jezus toch snel dood te krijgen, moeten ze dan naar Pilatus. En ze snappen ook wel, als ze bij Pilatus komen en zeggen, die Heer Jezus, ja, die heeft iets wat wij godslastering vinden gezegd, dat Pilatus hem dan niet gaat veroordelen. Dus dan moeten ze een andere beschuldiging bedenken. Namelijk dat hij gezegd heeft dat hij de koning van de Joden is. En dus een gevaar vormt voor de Romeinen. En zo gaan ze in die ochtend naar Pilatus. En er gebeurt in weinig uren veel. En op één ding wil ik wijzen. Er is een groot verschil tussen de Joodse raad, die gedreven wordt door haat tegen de Heer Jezus, en bij Pilatus, ja, daar ontdek je een zekere sympathie voor de Heer Jezus. Pilatus doorziet dat de Heer Jezus niet werkelijk schuldig is. En hij probeert dan op allerlei manieren, ja, om de Heer Jezus vrij te krijgen. Al is er bij Pilatus sympathie voor de Heer Jezus, toch lukt het hem niet om de Heer Jezus vrij te krijgen. En waar gaat het nu mis? Dat gebeurt wanneer Pilatus niet meer werkelijk als rechter optreedt, maar gaat letten op zijn eigen belang. Als hij het recht namelijk uit handen geeft en probeert om de meerderheid te bewerken, en dat ze uiteindelijk dan de Heer Jezus zouden laten gaan uit een soort sympathie. En hij probeert die sympathie bij de meerderheid te bewerken. Pilatus probeert op het gevoel van de mensen te spelen en geeft het rechtvaardige oordeel uit handen. De Heer Jezus wordt als rechtvaardige overgeleverd aan wat de meerderheid op een bepaalde dag volgens de waan van de dag vindt en voelt. En zo moet de Heer Jezus lijden onder de sympathie van Pilatus. Broeders en zusters, sympathie staat nooit sterk. Het valt om als er veel tegenstand komt en de sympathie je veel gaat kosten. Dan geef je in de politiek toch maar je stem aan een voorstel dat regelt dat trouwambtenaren ook huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht moeten sluiten. Dan kom je maar niet meer op voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs als het gaat over het onderwijs over seksualiteit en de plaats van man en vrouw in deze wereld. Dan kom je niet meer op voor christenen die omdat ze meningen hebben die jouw sympathie kunnen kosten van de wereld. En waar kom je dan uiteindelijk uit? Bij wat we iets verderop in Deuteronomium lezen, Deuteronomium 23 vers 2. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. En dit zien we hier bij Pilatus gebeuren. De druk van de meerderheid wordt hem te veel. En waarom? Omdat hij niet rekent met de Heer en met zijn oordeel. Hij kijkt alleen maar naar wat hem op dit moment op de wereld het meest oplevert. En wat betekent dit nou voor de Heer Jezus? Wat betekent het voor hem die naar de wereld gekomen is uit liefde alleen? Uit liefde voor zondaar. Dat hij, de enige mens die echt als mens leeft volgens Gods bedoeling en zoals je echt mens moet zijn. Dat hij geen enkele bescherming van geen enkel mens meer krijgt. En dat de meerderheid van de mensen namens het mensdom zegt, weg met deze mens op de, van de wereld. Wij willen zo'n mens en deze mens niet hebben. Het laat zien hoe wij als mensen van onszelf zijn na de zondeval. Zowel in de kerk als in de wereld. Het zijn kerkmensen. Het zijn verbondskinderen. Het zijn wij die daar opgehitst voor Pilatus zeggen. Kruisig hem. Kruisig hem. De Heer Jezus, hij staat daar als een slaaf, als een man die zonder recht is en mishandeld wordt. Bloedend. Als een mens gehavend en bespot. De enige rechtvaardige. En we ergeren ons dood aan hem. Pilatus met al zijn sympathie wil zijn hand voor hem niet in het vuur steken en opkomen voor de enige rechtvaardige. Omdat hij niet inziet en niet wil geloven dat voor hem staat de koning van de koningen. De koning aan wie hij eens verantwoording voor al zijn daden moet afleggen. Je kunt, Heer Jezus, van deze wereld wegwerken. Ja, dat kun je doen. Dat deden ze toen. Maar je kunt hem niet wegwerken. Want na 3 dagen stond hij op uit de dood. En hij komt terug op de wolken. En eens zal ieder voor hem moeten verschijnen als de grote rechter. De Heer Jezus lijdt hier. Niemand neemt het echt voor hem op. Hij wordt veroordeeld. En de grote rechter in de hemel, zijn hemelse vader, is bezig om de schuld en zonde van zondaren, van schuldige mensen, al meer op hem neer te leggen. Hij moet de straf dragen. En hij gaat het al meer voelen. Al meer voelen en zien dat Vader in de hemel hem veroordeelt, omdat al die zonden van anderen op hem gelegd zijn. Hij moet lijden. Hij moet de straf op mijn en jouw zonde dragen. Om jou en mij te verzekeren van de vrijspraak die wij uit onszelf en door onszelf nooit verdiend hebben. En daarom moet de Heer Jezus ook lijden onder de onverschilligheid van Pilatus. En dat in de tweede plaats. Pilatus ziet dat hij met al zijn sympathie en met al het proberen om die sympathie bij het volk op te roepen voor de Heer Jezus, helemaal niets bereikt. En dan besluit hij om zeg maar vanuit een schaal water zijn handen te gaan wassen. Om dan in dat water zijn handen in onschuld te wassen. Om uit te spreken dat hij er niets aan kan doen. dat hij geen schuld heeft en dat hij uit overmacht de Heer Jezus overgeeft om gekruisigd te worden. En nou is er een gedeelte in de Bijbel, en we hebben het net ook gelezen, dat op een of andere manier daar een beetje op lijkt. En dat hebben we gelezen in Deuteronomium 21. En het gaat daarom om iemand die in het veld ergens gevonden wordt, buiten de stad, en waarvan duidelijk is dat hij dood is en dat hij vermoord is. En dan wordt als het ware gezegd, kijk, dan heeft eigenlijk die stad die het meest dichtbij is, die heeft de schuld. En dan worden de oudsten erbij geroepen. En dan lezen we onder andere in vers 6 tot 9 het volgende. En al de oudsten van die stad, zij die het dichtst bij de vermoorde wonen, zullen hun handen wassen boven de jonge koe, waarvan in het dal de nek gebroken is. En zij zullen betuigen, onze handen hebben dit bloed niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien. Doe verzoening voor uw volk Israël, dat u bevrijd hebt, Heere, en leg geen onschuldig bloed in het midden van uw volk Israël. Dan zal het bloed voor hen verzoend zijn. Zo zult u het onschuldig bloed uit uw midden wegdoen, want zo doet u wat recht is in de ogen van de Heere. De oudste, de rechters van die stad, moeten dus in zo'n geval een offer brengen en hun handen wassen. Maar zij moeten het echt in onschuld wassen. Zij verklaren hierbij dat die moord dat schuld is. Die schuld moet verzoend worden. Maar ze verklaren ook echt: wij weten echt niet wie het gedaan heeft. En wij hebben echt niet gezien wat er gebeurd is. Wij weten er werkelijk niets van. En zo behoeden zij hun stad en henzelf voor Gods oordeel. De schuld van de val dan helemaal terug op die ene persoon die de moord gepleegd heeft. Omdat de rechters kunnen zeggen vanuit hun hart: wij hebben het niet gezien en wij weten er ook werkelijk helemaal niets van. Bij Pilatus is dat anders. Hij trekt zijn handen van Christus, de rechtvaardige, af. Hij ziet heel duidelijk dat de Heer Jezus onschuldig is. In de Statenvertaling en ook in de herziene Statenvertaling is er terecht in onze tekst nog het woordje de rechtvaardige bijgezet. Dan zegt Paulus dus: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet zelf maar zien wat er van komt. En hier zie je dus ook hoe Pilatus uiteindelijk onverschillig is. Zelfs tegenover de rechtvaardige. Zelfs voor hem wil hij het als rechter niet opnemen. De Joden moeten het zelf maar uitzoeken. De schuld is hiermee op hen gelegd, denkt hij. En over die reactie van de Joden, daarover hopen we het vrijdag te hebben. Maar wat moet de Heer Jezus hier lijden? Voor al die keren dat jij en ik een ander uit kortzichtig eigen belang onrechtvaardig hebben laten behandelen. Al die keren dat ik een ander de schuld heb laten krijgen, terwijl ik wist dat die ander het wel gedaan had. Onder het mom dat je een ander en zeker je vriend niet zult verraden. Om al die zondig menselijke dingen, waar wij proberen onze handen schoon te wassen, Terwijl we toch diep in ons hart weten dat we schuldig staan. En daarvoor moet de Heer Jezus deze onverschilligheid die tot de dood aan het kruis leidt ondergaan. En wij zien hier onze schuld. En we zien hier Christus' geweldige liefde. Pilatus was zijn handen in onschuld. De wereld is vol onrecht. En rechters die op deze manier recht spreken. Ons houvast is dat Christus anders is. Hij komt door lijden tot overwinning. En hij komt eens als rechter van hemel en aarde naar de aarde. Om te oordelen over levenden en dood. En de Heer Jezus, hij zal zijn uitspraak niet laten bepalen door de helft plus één van zondige mensen. Nee, zijn recht is echt recht. Dat is wat goed is in Gods ogen en dus goed is voor alle tijden. Dat betekent voor ieder die onverschillig met het recht omgaat. Dat wie leeft voor zichzelf. En dat geldt ook voor jou en mij. Dat als we zo leven voor onszelf en voor ons eigen belang, dat we veroordeeld zullen worden. Wie zichzelf zoekt en zich niet heeft laten wassen van zijn of haar schuld door het bloed van de Heer Jezus, zal voor eeuwig schuldig verklaard worden. En dan zien we de rechtvaardige rechter Jezus Christus met eigen oog. En dan zullen we zien dat de onschuldig verklaring van Pilatus, dat die geen stand houdt. Dan wordt duidelijk dat het water waarin hij zijn handen gewassen heeft, geen enkele kracht heeft. Dan wordt duidelijk dat Christus bloed nog harder roept dan het bloed van Abel. Wie zich niet heeft laten wassen in Christus bloed. Wie niet eerlijk naar de Heer is gegaan en gezegd heeft: Heere, kijk hier mijn zonde eens. Kijk hier mijn onrechtvaardig leven eens. Wil het toch vergeven, Heer. Wil het toch wassen in het bloed van de Heer Jezus. Wil me toch leren in liefde die ander nu goed en rechtvaardig te behandelen. Wie eigen onrecht niet belijdt. En toch, om eigen gezicht te redden en sympathie te houden bij anderen, het onrecht laat gaan. Voor die geldt wat we lezen in Openbaring 22 vers 11. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Met onrecht kom je er niet. Met onverschilligheid kom je er niet. Laat je wassen in het bloed van Christus. Erken je eigen onrecht. Erken de balk in je eigen oog. Breng ze bij Christus, die aan het kruis gegaan is. Dan word je door de geest gevoelig. Fijn gevoelig voor wat recht en goed is. Dan zoek je het steeds weer bij Christus. Dan is de rechter Jezus Christus voor jou ook de redder van je leven. En wat is dat heerlijk. Dan hoor je steeds weer de stem van Christus. Die tegen je zegt aan het einde van Openbaring 22. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naar dat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de oreerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Jij wilt toch wel, als een door Christus bloedgewassen mens, leven? Ja toch? Amen. Laten we nu samen de Heere danken. Heere in de hemel, wij danken u voor uw zoveel liefde, ongelooflijk. En Heere, wij wassen onze handen niet in onschuld in een beetje water. Maar Heere, gedoopt in het bloed van de Heer Jezus, vouwen wij onze handen. En vragen we Heere, vergeef onze zonden, alleen om het werk van de Heer Jezus. Dank u.
dat u dat om hem ook doet. U zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.
Wij mogen nu in liefde voor de Heere van wat de Heer ons gegeven heeft aan geld ook geven in dienst van zijn koninkrijk. En daarna zingen we als ons slotlied gezang 13 vers 4 en 5.
zaal in te gaan.
Laten we dan nu verbonden aan Christus als onze God en Heiland zijn zegen over ons leven ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.